BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over omdenkend de crisis overleven. Gaat je bedrijf in rap tempo naar de Filistijnen? Heb je het gevoel dat het met een beetje creativiteit best te redden is, maar weet je niet hoe? Leg je casus voor en mijn gasten helpen je op weg. Deel jouw omdenk succesverhaal. We hebben het allemaal vandaag nodig, want we moeten toch iets anders hierin gaan zitten, nu we allemaal in hetzelfde bootje zitten. Je kan je vragen stellen of je ideeën voorleggen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook altijd, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen 020-468-4x0. En stel je vraag dan live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, BNR-presentator Martin Bouwhuis, de man achter BNR in bedrijf. Goedemorgen, Martin.
Goedemorgen.
En ik heb ook aan de lijn Bertolt Gunster. Hij is de bedenker van Omdenken. Schrijft boeken, geeft trainingen, doet shows en workshops. Welkom, Bertolt.
Goedemorgen, Jurgen.
Goedemorgen, Bertolt. Ja, omdenken, het is zoiets bijzonders. Wat heb jij in deze crisistijd al bepaalde momenten van omdenken gehad?
Wat wij zijn gaan doen is een van de dingen die we moeten maken elk jaar is een scheurkalender. Dus ontzettend veel werk. En het is het handigste als je eigenlijk in quarantaine bent. Dus dat zijn we gaan doen. Vroeger dan gepland.
Ja, zie je gewoon. Ja, even de dingen opschrijven. Ja. Is ook een manier van opdenken natuurlijk. Martin, hoe beïnvloedt deze crisis jouw business?
Nou, behoorlijk. Want wat voor Bertolt geldt natuurlijk voor mij ook. We staan in zalen en op podia. Dat geldt voor jou ook als artiest. Ja. En dat betekent dat de agenda leeg is. En dan doe je wat veel ondernemers doen, wat Bertolt ook doet. Sommige activiteiten naar voren halen. Maar ja, die lijst die houdt ook wel een keer op. En in de meeste gevallen levert het geen geld op. Dus je gaat nadenken over de vraag, hoe kan ik op een andere manier toch een beetje inkomsten genereren? En hoe kan ik andere mensen daar ook weer bij helpen? Nou ja, Dat probeer je dan. En ja, ik vind dat ook een beetje het fundamentele omdenken. De vraag. Ik probeer mezelf toch de pijnlijke vraag te stellen om maar eens even deze uitzending te beginnen. Wat gebeurt er nou, Raymond, als ik een jaar lang niet op het podium zou mogen staan?
Ja.
Ja, dan zal ik mezelf dus echt moeten uitdagen. Want als jij, Jurgen, als jij 1 september weer de zalen in kunt, ja, dan komt het wel goed. Maar wat nou als je tot kerst niet meer mag? Ja, dan moeten we dus echt gaan omdenken. Dat is de uitdaging van dit uur ook.
Ja, nou precies. Nee, ik zei eerlijk gezegd, voor mij was het vooral theater. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke factor. Maar ik heb ook heel wat dagvoorzitterschappen gemist. Keynotes die ik moest doen, voorzitterschappen, nou, noem maar op. Ja, daar is het grootste gedeelte van het verlies naartoe gegaan van het eerste half jaar. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, heel wat dingen zijn opgeschoven. En het geeft me ook een kans om aan mijn skills te werken. Dus als ik dadelijk terugkom, dan ben ik 2 keer zo goed. Dus er zijn bepaalde dingen die gaan dat.
Was het nou een berichtje? Ik kreeg een berichtje van mijn vader van zijn taalschool. Want die is na zijn pensioen, over omdenken gesproken, na zijn pensioen aan zijn talen gaan werken. Hij heeft al 4 jaar lang les Russisch bijvoorbeeld. En hij kreeg een berichtje van zijn taalschool die nu Engelse lessen extra aanboden. En daarvan dacht ik, dat zou voor mij nog wel een goede zijn om nu ik de tijd heb, weer ook mijn Engels op te gaan halen.
Zeker van je.
Maar het lastige is natuurlijk, want je hebt het natuurlijk over wat er een jaar lang, wat als er een jaar lang niks gebeurt. Het lastige is natuurlijk dat niemand de tijdspannen kan overzien. Dat is het probleem.
Nee.
Want als je dan kan instellen op een jaar, dan stel je in op een jaar. Als je kan instellen op een 6 maanden of 3 maanden, het lastige is dat je dat gewoon niet weet.
Ja, het is eigenlijk een beetje. Maar ja, je haalt iets moois hier aan, Bertolt. Want je zegt het wel, het is lastig als je het niet weet. Maar ook die onzekerheid geeft kansen tot omdenken, toch?
Ja, absoluut. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hoe sneller je in een soort paniek een plan wil bedenken, oh god, wat nu, hoe dommer dat plan is.
Juist. Ik ga even naar Joop, want ik heb al bellers hangen. Joop, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Wat betreft die scholen, bijvoorbeeld een schoolklas van 30 kinderen, we kunnen toch vandaag 10 naar school en morgen weer 10 en overmorgen. Ja, je kunt toch spreiding gewoon. En als het gaat over cafés en terrassen, nou, tijdelijk meer ruimte geven en bordje vol, het café is vol, dat is toch duidelijk? Dus, ja, okay.
Het is al een manier van omdenken wat bij naar het hart gaat. Waarom zouden we dat niet kunnen doen? Als je een school van 30 leerlingen hebt, of een klas van 30 leerlingen hebt, kan je toch makkelijk zeggen, we doen 10 per dag. Zodat ze in elk geval om de ene of om de twee dagen...
Nou, ik wil wel even reageren. Kijk, wat belangrijk is misschien voor deze uitzending ook, is een onderscheid te maken tussen problemen oplossen en problemen omdenken. En problemen oplossen is niks mis mee, dan is het probleem weg. En ja, je probeert alles zo goed mogelijk door te laten gaan. Wat ik leuk zou vinden voor deze uitzending is niet te kijken hoe zou je nu allerlei problemen kunnen oplossen, dat we het hoofd boven water houden, of wat je in de aankondiging zei, de crisis overleven. Maar de leuke onderzoeksvraag is natuurlijk, hoe zou van deze crisis beter kunnen worden? Dus niet hoe krijgen we het aan elkaar geregeld, maar wat kan deze crisis ons leren, waardoor we naar een heel andere manier van zaken doen, van leven, van met de wereld omgaan, toegaan. En dat vraagt om bezinning en nadenken. En wat ik net zei, de voortdurende paniekneiging, oh god, we moeten alle problemen oplossen, is handig om te overleven op korte termijn. Maar het zou nou leuk zijn als we de aandacht kunnen verschuiven van het overleven op korte termijn naar het creëren van nieuwe manieren van met de wereld omgaan op langere termijn.
Ja. Ja, maar misschien is dit de manier van naar school gaan. Is dat, ja, hoewel je natuurlijk het liever hebt dat kinderen in klassikaal verband gewoon dagelijks naar school gaan. Maar ik vond het wel een mooi idee in elk geval van Job. Dat moet ik even erbij
zeggen. Het is een prima oplossing.
Een oplossing voor op de korte termijn. Ja, maar hoe ga je op lange termijn ermee om? Monika, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb een idee. En met name in plaats van een total shutdown of een intelligent shutdown, vind ik een veel betere aanpak om direct de economie weer open te laten draaien. Alle zaken weer open. En die miljoenen die dus Hoekstra heeft voor de ZZP'ers zoals wij, om deze te redden door de intelligent shutdown, gebruiken om de kwetsbaren in onze sociëteit te beschermen. Gebruik dat geld om de kwetsbaren te beschermen. Gebruik het om een intelligent shutdown te doen met de kwetsbaren. En laat de economie weer draaien. Want op deze manier gaan we met z'n allen kwetsbaar worden.
Gisteren hebben we dit behandeld, Monika. Toen had ik een viroloog en een econoom in de uitzending. En het probleem is, de viroloog zei toen van ja, we kunnen natuurlijk zeggen van maar hoe ga je dat allemaal als je niet kan testen en zo? Hoe weet je wie wel en niet ziek is geweest? En de kwetsbaren, die moet je dan ook weer apart gaan zetten in, moet je apart gaan afsluiten. En hoe zorg je ervoor dat die mensen dan verzorgd worden als er geen anderen erbij mogen komen? Dus het is wel een idee, maar ik weet niet als het zou werken. Martin, wat denk jij?
Nou, wat hier interessant aan is, er is wel een parallel met omdenken. En dat is namelijk, als je die crisis analyseert, wat we in Nederland hebben gedaan, laten wij ons niet als virologen opstellen, want dat zijn we alle drie niet. Dus die moeten ons die goede adviezen geven en we volgen de wetenschap, gelukkig. Maar een stukje van de analyse van de crisis is natuurlijk wel dat de Europese landen heel snel elkaar hebben moeten opvolgen. En dat er ook wel momenten zijn geweest voor de beleidsmakers en de feitelijk Mark Rutte, dat het heel moeilijk was om andere beslissingen te nemen, al zouden wetenschappers hem dat adviseren. He, want je moest heel snel met z'n allen in de race richting een soort van shutdown. En we hebben dat dan gelukkig een intelligente shutdown genoemd. Dan vond ik die opmerking van Bertolt net zo mooi. Als je in paniek snel iets doet, kom je waarschijnlijk tot een dom plan. En het grappige is dat lukt het ons nou om, ondanks het feit hoe diep deze crisis nu ook is en hoe hard de economie ook stilvalt, om toch de tijd te nemen voor een slimme exit-strategie, dat is één, maar ook om naar je eigen bedrijf of je eigen sector te kijken en echt de tijd te nemen om het naar de toekomst te gaan omvormen, omdat nu de kans is om dat te doen. En dat hoort bij omdenken. Dus dat spanningsveld is wel heel spannend. Van ja, als ik economisch in paniek zit, ja, dan ga ik misschien ook paniekerig handelen. En daarvan heb ik net al geleerd, dat is dus niet de bedoeling.
Ja, en dat, ik krijg hier een mooie vraag even. Ja?
Nou, waar ga ik aan? Wat ik bij aan wilde sluiten, maar als dat even kan, ja? Of?
Ja.
Daar waar je meer en meer in paniek raakt, je systeem, je brein, alles wil dan het probleem zo snel mogelijk oplossen. En de kunst is het om die reflex, probleem moet weg, wat ik een soort opa Piet reflex noem, gebaseerd op mijn opa, die wilde een lettertype in de computer veranderen, ging het hele bestand overtypen, zonde van de tijd. Nou, dat is opa Piet oplossen. Dus nieuwe problemen met oude oplossingen zo snel mogelijk wegwerken. En juist als je in paniek bent, is het de kunst om adem te halen en in al die stress na te denken over wat is er nu precies aan de hand en wat zou dan een intelligente vervolgroute zijn? En dat is ongelooflijk moeilijk, want we willen snel van een probleem weg en dat werkt dus niet.
Ja. Ja, dat is, wat is het eigenlijk aan ons denken, Bertel? Dat we die neiging om op steeds korte termijn oplossingen vinden. Dat we het steeds moeilijker vinden om op lange termijn eigenlijk te kijken van hoe kan ik iets structureel beter veranderen?
Ja, nou, ik denk dat we allemaal een soort biologisch ingeboren programma hebben. Dat als we over de savanne lopen en we horen geritsel, dan denken we, oeps, dat is een leeuw. En dan gaan we weg.
Ja.
Weg, vluchten, paniek, weg. En dat is heel nuttig geweest voor de mensheid om te overleven tot waar we nu zijn. Maar in een wereld die zo ongelooflijk complex is als de huidige, werkt zo'n hele simpele probleemoplossingsreflex, die werkt gewoon niet. We hebben ongelooflijk duivelse dilemma's. Bijvoorbeeld als het gaat om de economie. Een lockdown is gewoon supergoed voor de gezondheid van mensen. Maar dat was ook de vraag die mevrouw stelde. Een lockdown kan op lange termijn ook hele slechte gevolgen hebben voor de economie. Maar dat heeft ook weer hele slechte gevolgen voor de gezondheid. Want wat als heel veel mensen zonder werk komen, of als mensen heel langdurig gestrest raken door de economische situatie, dan kan de gezondheidswinst op korte termijn wel eens leiden tot gezondheidsverlies op langere termijn. Nou, dat soort duivelse dilemma's, daar staan onze politici op dit moment voor geplaatst. En die zijn ongelooflijk ingewikkeld. En dan moet je dus heel goed nadenken en enorm goed ademhalen elke keer als je een besluit neemt.
Er is ook onderzoek dat heeft uitgewezen dat mensen die op bijstandsniveau terechtkomen ook minder kwalitatieve levensjaren hebben. En dat is dus waar de gezondheid ook, of de gezondheidszorg extra onder druk zou kunnen zetten. Ik heb een vraag hier van Henk, een WhatsApp-vraag van Henk. Goedemorgen. Omdenken is een mooi idee, maar de markt ligt vrijwel plat. Wil niet negatief zijn, maar op dit moment kun je niet heel veel. Er is een domino-effect gaande, wat niet al te lang meer moet gaan duren. Om te denken moet er toch eerst een kleine opening komen in de markt. Groeten van Henk.
Ja, dat klopt natuurlijk. Het is ook lastig. Als de markt plat ligt, is omdenken om een manier op een snelle manier weer omzet te genereren in je bedrijf, is heel lastig. Het leuke is wel dat je nu de tijd hebt om na te denken over hoe kan ik dingen anders doen. En dan is de truc om het zo te bedenken dat je daar in de toekomst, als de markt weer gezonder wordt, een voorsprong hebt genomen ten opzichte van anderen. Ik zal één voorbeeldje geven. Er is een partij die biedt een hele hoop hardloopwedstrijden, evenementen aan in Nederland. Dat is hun businessmodel. Ze hebben 5 man op kantoor zitten. Gaat hartstikke goed. Groeit al jaren. En nu ligt natuurlijk alles stil. En nu hebben ze gedacht, wat kan ik doen? En ze hebben een nationale vestingloop bedacht. En die nationale vestingloop, die gaat iedereen apart lopen. Dus je mag wel in je eigen tijd hardlopen. Dan kun je hem vervolgens online registreren. We gaan geld ophalen voor een goed doel. En het zou zomaar kunnen dat een hardloopevenement, wat iedereen eigenlijk in zijn eigen tijd doet, maar waar je door toch onderdeel van een community bent, in de toekomst best wel een succesvol model gaat worden. Dus het zou zomaar kunnen dat dit niet alleen een crisismodel is, maar dat dit ook een toekomstmodel is. Nou, dat zijn natuurlijk grappige dingen die dan kunnen gebeuren. En dat is hoe je deze tijd toch een beetje moet gebruiken.
Ja, want je hoeft niet met z'n allen altijd alles tegelijk te doen. Dirk, goedemorgen.
Goedemorgen. Moet er eigenlijk niet gewoon veel meer op campagne worden gezeten? Een voorlichtingscampagne. Want ik was afgelopen zaterdag, was het mooi weer, ben ik even gaan handbiken en op een gegeven moment dacht ik van nou, laat ik eens bij een horecagelegenheid wat gaan afhalen. En ik kom daar een moeder aan fietsen met kindertjes op de fiets. En toen zei ze van, ik ga eventjes wat ijsjes halen. En tenminste, ze stelde voor. En toen wilden ze de zaak in en toen was ze eigenlijk verbijsterd dat ze die zaak niet in mochten. Toen dacht ik van ja joh, kom op. Onder wat voor steen kom jij vandaan als je de radio hebt aangezegd? Als je de radio aan...
Ik begrijp je punt. Er zijn heel wat mensen. Ik leg het aan jullie beiden voor. Zowel aan Martin als aan Bertolt. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die nog steeds. Het lijkt alsof ze nog steeds niet door hebben wat er gebeurt. Dat het feest laatst in Tilburg bijvoorbeeld. In Breda. Van jongeren die zich hadden opgesloten en gewoon een feest gaven. Je hebt mensen die nog steeds. Ook in de supermarkt gewoon over je heen komen hangen om iets te pakken omdat ze haast hebben. We praten hier eigenlijk over collectief omdenken, want we moeten onze gewoontes aanpassen ook. Of zie ik dat verkeerd, jongens?
Nou, wat mijn indruk is, ik ben juist ongelooflijk positief verbaasd over hoe massaal Nederland gehoor geeft aan de beperkingen. En dat die mensen niet boos en gefrustreerd zijn. Dus de kleine overtredingen die er zijn in aantallen zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar we zijn er met z'n allen ontzettend boos over en het zijn een enorme uitzondering. En in dit geval zou ik zeggen, laten we ons gelukkig prijzen dat we een intelligent volk zijn waarbij 99,95% van de mensen zich vrijwillig houdt aan de krankzinnige beperkingen. Want die zijn belachelijk. We moeten het niet vergeten wat voor ontzettend idiote tijd we leven. Deze uitzending maken we vanaf 3 locaties met telefoons en mensen zitten thuis met kinderen opgesloten. En laten we ons nou niet druk maken om die stomme feestjes die af en toe gehouden worden. Dat mag niet, dat is fout, dat is slecht. Maar laten we ons gelukkig prijzen met dat we een volk zijn wat dit kan.
Ja, ik ben het helemaal mee eens. En dan is het echt zout op die slakken leggen. En inderdaad, we doen het volgens mij hartstikke goed. Maar communicatief is er nog wel één interessant ding aan de hand. De persconferentie na het weekend dat het druk zou zijn geweest in het bos en op het strand. Klopt, ik heb die beelden ook gezien. Koos de regering ervoor om die mensen weg te zetten. Het woord asociaal is toen gevallen. U bent asociaal.
Ja, niet verstandig. Niet verstandig. Nee.
En daarna hebben ze zich echt moeten verontschuldigen en moeten schakelen, omdat je mensen beter stimuleert door ze positief te complimenteren en te zeggen hoe goed we het doen en te blijven herhalen hoe belangrijk het is, dan dat we gaan zeggen, ja, wat u doet mag niet of is niet goed. Natuurlijk moet je beboeten als mensen een feestje geven, maar dat zijn de grote uitzonderingen. Maar dat was één punt dat als je nou als volk collectief wil omdenken en anders wil doen, waarin de regering zich op glad ijs bewoog. En gelukkig zijn ze daarvan teruggekomen, want je zult positief moeten coachen en stimuleren in plaats van in een hoek zetten dat je iets niet goed doet als volk. Want dit is inderdaad heftig en ingrijpend.
Ik vind het
helemaal mee eens. Er zijn ook mooie voorbeelden van het Yellowstone Park in Amerika, waar mensen voortdurend stenen meenamen, wat dan niet mocht. En wat ze op een gegeven moment zijn gaan doen, is bordjes neerzetten. Bedankt dat u de stenen niet meeneemt. En het aantal stenen wat meegenomen wordt, is drastisch gedaald. Dus hier is gewoon uitvoerig wetenschappelijk bewijs voor. Dank dat u de handdoek niet op de grond gooit. In hotels, weet je wel. Het is dezelfde benadering. Mensen willen gewoon goed doen. En doen graag mee aan goed doen. En dat werkt
hotels,
inderdaad veel beter als
bestraffen. Komen we daar weer.
Nee, ik heb een mooi verhaal hier op de stenen. Wat om te zien hoe dat werkt, positieve beïnvloeding. Ik had een verhaal van een vriend van me, die was op Aruba met zijn 2 zonen en zijn vader, die woonde op Aruba. En de jongens hadden allemaal steentjes verzameld op het strand om mee te nemen naar huis. En dat gaat vreselijk stinken op een gegeven moment met het zoutwater en noem maar op. Het is ook niet echt handig, want het is alleen maar meer rommel meenemen en meer gewicht.
Ja.
Die vader zei, nee, dat mag niet. En die kinderen begonnen te huilen. En jammer, en toen kwam die opa op een gegeven moment. Die zei van, jongens, luister, ik wil graag dat jullie het meenemen. Maar als iedereen die op Aruba komt één steentje meeneemt, bestaat Aruba over 10 jaar niet meer. Want dan is het hele eiland leeg. Nou, de jongens hebben die stenen gewoon teruggebracht naar het strand. Dus ik geloof daar heel erg in dat je met een positieve benadering veel verder komt. Meneer Kamfraat, goedemorgen.
Ja, daar ben ik weer eens een keertje. Ik heb eerste plaats complimenten voor de positieve sfeer van de uitzending. Ik wilde een boodschap kwijt. Ik heb tussen mijn 13e en mijn 16e in de Japanse internering gezeten. En om me heen kijkende heb ik waargenomen dat degene die zegt, ik kan het niet meer aan, zichzelf het meeste had. Want de oorlog werd er geen dag korter door en hij blokkeerde zichzelf. Dus mensen die dat tegen zichzelf zeggen, moeten daaraan denken.
Juist, dat vind ik een hele mooie tip om deze tijd over te komen. Dank u wel, meneer Kamfraat. Heeft u zelf in de oorlog gezeten?
Ja, ik zelf. Tussen 30.
Okay.
De kamptijd heb ik doorgeleefd.
En mag ik vragen hoe oud u nu bent?
90.
90, meneer. Wauw, en hoe komt u deze dagen door dan? Wat houdt u, behalve dat u zegt van die tip die u net gaf, maar wat doet u nog meer? Want ja, ik neem aan dat u ook in isolatie zit vanwege uw leeftijd.
Ja. Ik ben al 2 jaar geleden ben ik verlamd geraakt door een infectie in mijn rug. Daarvan ben ik nog steeds aan het herstellen. Ik loop nou weer rond. Maar in die 2 jaar ben ik begonnen met een boek te schrijven, een theorie te bedenken, een betere theorie voor het opzet van organisaties in deze tijd. En dat boek ben ik nu aan het schrijven.
Op uw 90ste, dat vind ik fantastisch. Dit is ook een manier van omdenken voor mij. Van mensen die denken, ik ben te oud om dingen te doen. En meneer Kamfraat zegt gewoon van, nee jongens, ik ben 90 en ik ga nu aan mijn boek beginnen. Dat is toch mooi, dat vind ik heel mooi.
Maar als het boek af is, dan moet hij het bij ons in de uitzending komen presenteren en het verhaal erover vertellen.
Dat gaat hij zeker doen, Martin. We zorgen ervoor dat meneer Kamfraten belt als het zover is en dat hij bij jou de uitzending komt. Ik ga even een jingle laten horen, heren, niet schrikken. Je luistert nog steeds naar Ask Me Anything. En vandaag hebben we het over omdenken. Of tenminste, hoe kom ik omdenkend de crisis door? Ik praat erover met BNR-presentator Martin Bouwhuis, de man achter BNR in bedrijf. En met de bedenker van het omdenken, Bertolt Gunster. Je vragen kan je stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen naar de studio 020-468-4x0. En dan kom je live in de uitzending. Zoals Kai. Kai, goedemorgen.
Goedemorgen, Raymond. Ik wil jullie graag een situatie voorleggen. Wij zitten in de evenementenbranche. Nou goed, dat is helemaal stilgevallen. Maar de afgelopen jaren hebben wij wel goed kunnen verdienen. Nou, hebben wij dus een twee jaren plan gemaakt in verband met nieuwe investeringen. Die hebben wij nu versneld binnen een paar maanden nu naar voren gehaald. Met als doel 1, we kunnen het nu veel goedkoper krijgen. En 2, we helpen daar ook anderen mee. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, dat is natuurlijk, echt ondernemer uit het hart gegrepen. En dat is heel fijn dat je de liquide middelen hebt en de solvabiliteit als ondernemer om dat te kunnen doen. Om het naar voren te kunnen halen, nu die investering te kunnen doen met, en dat vond ik interessant wat Bertolt al zei, de onzekerheid die er op ons afkomt. Kijk, als we allemaal kunnen plannen op het feit dat we 1 september weer evenementen kunnen doen, wat ook voor u geldt, ja, dan kun je het redelijk goed begroten. Maar ja, de onzekerheid die daarin zit, die is er wel. En dan getuigt het wel van ondernemerschap en zelfvertrouwen om te zeggen, oké, maar ik ga nu toch investeren. En misschien heb je dan net die voorsprong op je concurrenten op het moment dat de economie dan weer aangaat.
Precies. Ik krijg hier van Kars, van de Jazzcentrale. Die zegt, ik heb al 10 jaar een succesvol bedrijf waarmee ik jazzbands op evenementen en privéfeesten verkoop. En van de een op de andere dag inkomen opdrachten 0. Aanvankelijk zo trouw, maar nu heb ik besloten dat ik me nu zo goed mogelijk ga richten op het er zijn voor mijn 4 jonge kinderen om hen zo goed mogelijk bij te staan in deze periode van thuisonderwijs. Accepteren dat ik nu een verplichte sabbatical heb, iets wat ik eigenlijk al heel lang wilde. Ik heb er vertrouwen in dat succesvolle bedrijven dus ook het mijne na de crisistijd weer terugkomen. My two cents, Kars.
Mooi. Ja, ja. Mooi.
Ja. Dat is mooi. Kijk, dat zijn de mensen waar ik geïnspireerd door raak. Dat vind ik echt, zo hoort het ook, ja. We gaan het volgen, want er komen heel veel...
ja? Ga je gang. Ik volg.
Ik onderbreek, jongens.
Nee, wat ik mooi vind, een vriendin van mij wilde een boek schrijven. En ze kreeg haar hele leven niet georganiseerd om het voor elkaar te krijgen. En ze had ergens bedacht, nou, ik ga een keer een tijd de periode nemen, dan ga ik dat inplannen. Nu, door de crisis, is haar agenda totaal leeg. En het was eigenlijk een soort psychologische heuveltje nodig wat ze moest nemen, om te bedenken, ik moet niet denken, ik ben nu gedwongen om iets te bedenken, maar dit is echt een unieke kans. Maar in eerste instantie had ze enorme weerstand, want ze wou die kans eigenlijk helemaal niet hebben, terwijl het eigenlijk heel erg wel was. En ook wat de vorige spreker in de uitzending zegt over de manier waarop hij met zijn kinderen om kan gaan. Als het als gedwongen voelt, in eerste instantie wil je het dan niet. Maar de kunst is het adem te halen en te kijken van ja, maar misschien is het wel wat ik juist heel erg wel wil.
Ja. Ja, die positiviteit is denk ik goed, hè. Dus inderdaad, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, persoonlijk, dat ik het een grote uitdaging vind. Dat ik ook tegen mezelf heb geprobeerd te zeggen, mijn agenda is leeg, dus laat ik me op de kinderen richten. En dat stemmetje achter in je hoofd zegt, ja, maar je hebt ook relaties, je hebt ook mensen waarmee je klanten, waarmee je contact wil houden en je wil dingen ontwikkelen. Ja, ja. Dat gaat wel door. Die dubbelrol is uitdagend, want dan wil ik heel graag een lans breken voor iedereen die luistert, die kinderen heeft, grofweg, laten we zeggen, onder de 10. Het is natuurlijk fantastisch dat je eindelijk dat boek kunt schrijven en dat je eindelijk je zolder op kunt rijmen en dat je eindelijk je tuin kunt doen. Maar als je dus jonge kinderen hebt, is dit extra uitdagend. Dus
Kleine
zijn 3, 6 en 7. Ik wil heel graag een lans breken voor mijn generatiegenoten. Ja, want mijn vrouw zit nu in een conference call hier aan de andere kant van de deur. En mijn kinderen kijken beneden naar een Disney-film. Want wij zijn met elkaar in gesprek, jongens. Dat hoort er ook bij. En dan moet ik me geen slechte vader voelen. Dat moet ik er even
helemaal absoluut mee eens. Wij hadden 3 kleine kinderen en zonder coronacrisis was het dan een hel. Dus kan je nagaan.
Ja, ik heb Youssef aan de lijn nog voordat we de break gaan. Youssef, even kort je vraag. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Mooie programma. Ik luister het programma van jou. Maar ik heb even een vraag. Er is eerder al besproken jouw programma over het basisinkomen. Nou, je ziet nu eigenlijk ontwikkelingen die daar een beetje op lijken. Dat iedereen... bijna iedereen tot de 90% wordt gegarandeerd door de overheid. Is dat niet het moment om over na te denken?
Ik vind het een mooie vraag en die gaan we na de break gaan we die behandelen. Het basisinkomen, is dat een manier voor de overheid om nu om te denken? Ja, ik denk dat de heren erover gaan nadenken en alle meningen hebben erover ook. Bertolt en Martin, we gaan het zo meteen na de break gaan we het beantwoorden. Heb jij nog vragen over omdenken? Laat het ons weten. Doe het via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, ask@bnr.nl. WhatsApp kan ook, de nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon bellen 020-468-4x0. En dan deel je het live met ons in de uitzending. Tot ziens.
Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag gaat het over omdenkend de crisis overleven. Gaat je bedrijf in de rap tempo naar de knoppen, zeg maar? Heb je het gevoel dat je met een beetje creativiteit het beste redden is, maar je weet niet hoe? Leg je casus voor en mijn gasten helpen je op weg. Stel ook je vraag of deel jouw omdenk succesverhaal. Je kan het doen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook. Het nummer vind je op onze website of bel 020-468-4x0 en stel je vraag dan live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, BNR-presentator Martin Bouwhuis, de man achter BNR en bedrijf, en Bertolt Gunster, bedenker van Omdenken. Hij schrijft boeken, geeft trainingen, doet shows en workshops. Voor de break, heren, hadden we de vraag van Youssef. Moet de overheid nu ook gaan omdenken en het basisinkomen invoeren? Ja, dat is een complete verandering van hoe we daar onze onder andere bijstand kijken en zo. Bertolt?
Wat ik denk is, wat ze met z'n allen wel aanvoelen, is dat deze crisis een teken is van het feit dat we tegen heel veel dingen tegen grenzen aangelopen zijn. Dat mensen met vliegtuigen de hele wereld over kunnen vliegen, waardoor zo'n virus zich ontzettend snel kan verspreiden. Dat wilde dieren op markten verkocht worden waar ook virussen verspreid kunnen worden. Gewoon de hele manier waarop wij eigenlijk met de wereld omgaan, zou je kunnen zeggen. Iemand zei een keer, de natuur geeft ons een tik op de vingers. Waar zijn jullie mee bezig? Ga maar eens even een paar weken binnen blijven. Zo, dat vind ik wel een mooi beeld van wat er eigenlijk gaande is. En ik denk dus dat deze tijd ons kan helpen om te herbezinnen op hoe doen wij überhaupt dingen in het leven. Ik vind de gedachte van een basisinkomen niet alleen heel charmant. Ik denk dat het heel veel mogelijkheden kan creëren. En ja, ik vind dit dus een goede tijd om juist ook nu dit soort gedachten te laten gisten, erover na te denken. Om te kijken hoe zouden we dingen op termijn totaal anders kunnen gaan doen met elkaar.
Ja, want je ziet nu dat de regering heeft in één keer een enorme uitgave die ze doen. Zou het ook kunnen zeggen van, nou, als het weer een beetje boven Jan zijn, misschien kunnen de anderen denken om dat geld wat er dan weer vrij is, om dat op een andere manier te investeren en te beginnen te kijken naar zo'n basisinkomen. Heel wat mensen zouden nu in elk geval behoorlijk meegebaat zijn in deze tijd. Beste Bertolt en Martin, ik ga jullie wat stellingen voorleggen. Dit zijn de feiten of fabels. Eerst alleen feiten of fabels zeggen en een eventuele toelichting komt erna. Prima? We beginnen bij de eerste. Alleen domme mensen hebben op iedere vraag een antwoord. Feit of fabel?
Feit. Fabel.
Goed zo.
Deze feit is onderzocht, hè? Er is wetenschappelijk bewijs voor.
Sorry, Bertel.
Oké, we gaan het zo meteen bespreken.
Heeft niks.
We hebben omdenkers nodig. We hebben omdenkers nodig die de huidige coronamaatregelen ter discussie durven te stellen. Feit of fabel?
Feit.
Martin.
Feit.
Bertolt? Goed zo.
Fabel.
Fabel, Dan gaan we naar de laatste. Omdenken is het probleem niet. In actie komen als het idee er eenmaal ligt, is het echte probleem. Feit of fabel, Bertolt?
Wat een warrige stelling. Ik zeg wel fabel.
Nee, ik zeg ook fabel. Wat want omdenken is moeilijker dan je denkt.
Precies. Ja, nee, maar dat is het een feit. Want iemand zegt, omdenken is het probleem niet. In actie komen als het idee eenmaal er ligt, is het echt een probleem.
Nou, het probleem is het allebei een probleem.
Het is allebei een probleem. Dit raakt wel aan het feit dat goede ideeën, even los van omdenken, maar goede ideeën, daar zijn er duizenden van. Die heb je zelf heel vaak. Maar executie is het allermoeilijkst. Maar voor omdenken geldt nog wel dat juist als je als ondernemer vastzit in een patroon van hoe je 15 jaar lang je bedrijf hebt gebouwd, is het heel moeilijk om buiten dat patroon te denken. He, dus daarom is omdenken best wel moeilijk. En daarna gaat het over executie. Dat is op zich al een hoofdstuk apart.
Nee, ik sluit me helemaal bij je woorden aan. Ik sluit me helemaal bij je woorden aan, maar het is natuurlijk een valse tegenstelling. Ze zijn beide nodig. Maar het is heel erg waar, en in die zin heeft de stelling, degene die de stelling inbrengt, gelijk, dat dingen doen, dat vinden mensen doodeng. En ik ben ontzettend teleurgesteld in hoeveel goede ideeën er zijn, wereldwijd, en voortdurend zijn, en hoe slecht veel mensen in staat zijn daar gewoon iets mee te doen. Mensen zijn gewoon bang, mensen durven niet.
Ja, daarom liggen de meeste goede ideeën ook op het kerkhof. Want mensen sterven met de goede ideeën. Wat natuurlijk ook een punt is, wat je niet moet vergeten, is als je als ondernemer kan zeggen, ik heb een idee, ik wil het uitbrengen, maar ja, daarna moet je natuurlijk ook nog je personeel gaan motiveren om mee te doen. Je moet ze engage om dat te gaan doen. En daar ligt er ook weer een uitdaging. Wat jij kan wel omdenken, ja. Maar die.
Nou ja, de tip is dan begin klein en laat zien dat iets op een kleine manier. Begin bij dat deel van je bedrijf wat wel wil, al zijn er maar één of twee mensen. Zorg dat je succes genereert en dan verspreid je vanzelf een soort virus van positiviteit. Maar ga niet mensen lopen te overtuigen, want dan willen ze, doordat je ze overtuigt, per definitie niet.
Ja, maar het grappige daarvan is dat in de huidige tijd, in deze unieke situatie met corona, is dit precies anders dan in de standaardtijd, in de normale situatie. In de normale situatie, als ik ondernemers spreek, dan zeggen ze allemaal, ik heb wel een idee en ik wil veranderen, maar ik moet de mensen meekrijgen. En dan krijg je allerlei theorieën over hoe je de mensen meekrijgt. Nu begrijpt iedereen dat er een uitdaging ligt. En als jij als ondernemer het voortouw neemt dat we dingen op een andere manier gaan doen, omdat we het bedrijf willen redden of de situatie het hoofd willen bieden, dan gaat iedereen automatisch mee. Simpel voorbeeld, bouwbedrijf die zegt, iedereen moet apart naar de bouw toe. Dat vertelde ik vanochtend tegen Bas. De bouwvakkers die gaan allemaal massaal in witte busjes naar de bouwplaats. Gelukkig wordt er nog gebouwd, laten we dat vasthouden. En nu moeten ze dus apart reizen, want ze moeten 1,5 meter afstand houden. En wat blijkt, 2/3 van de mensen heeft binnen een dag een eigen oplossing en vindt dat prima. Pakt de auto van zijn vrouw die thuis staat, pakt de motorfiets, gaat op een andere klus zodat hij naar de fiets toe kan. En het bouwbedrijf zelf heeft nog wat auto's geregeld zodat nu iedereen apart kan reizen. Volgens mij is het juist nu in crisistijd zo dat mensen heel makkelijk mee te krijgen zijn als je ze maar mee laat denken. Want ze hebben hele goede ideeën.
Ja. Nou, ik ken een bedrijf die lanceert binnenkort een platform. En op dat platform kun je dus je mensen engageren door middel van gamification. Dus je kan missies geven aan je personeel. Waardoor ze aan de hand van die missies zeg maar mee kunnen gaan in jouw gedachten en in de verandering die je wilt brengen in je bedrijf. Of zeg maar of nieuwe ideeën die je wilt uitvoeren. En daar worden ze ook voor beloond. Dan krijgen ze zo'n credit points voor. En met die credit points kunnen ze zichzelf weer verder ontwikkelen, waardoor ze employability weer omhoog houden. Dus dat is ook een nieuwe manier volgens mij van hoe we naar werk gaan kijken. Is om mensen op andere manieren te engageren om mee te gaan in jouw veranderingsprocessen onder andere. Of in je protocollen die je hebt zometeen.
Ja, klopt. Het Hand biedt dat gamification at work. En die heb ik ons geïnterviewd voor BNR in bedrijf. De theorie daarachter is dat het 6 weken werkt. Dus je kunt mensen, bijvoorbeeld callcenter medewerkers, 6 weken meenemen in een game. Ongeveer 10 minuutjes per dag moeten ze dan gamen. En dan gaan ze veel beter presteren. En daarna komt er een soort dip. Het is een soort curve, die we nu wel kennen uit de krant. En dan komt er een soort dip. En daarna eindigen ze na die curve, eindigen ze op een hoger niveau dan waar ze daarvoor begonnen. En dan kun je ze bijvoorbeeld een maand later weer in een nieuwe game meenemen. Dus je kunt gaming gebruiken om mensen beter te laten presteren.
Nou, ik zal de mensen vragen om een keer bij jou ook te komen uitleggen in het programma, Maarten. We gaan naar het laatste, of naar één die ik volgende geef van met jullie. Alleen domme mensen hebben op iedere vraag antwoord. Daar waren jullie niet helemaal uit met z'n tweeën. Ik begin bij Bertolt.
Er zijn de twee wetenschappers, de Dunning en Kruger. En die hebben het Dunning-Kruger effect gemunt. En hun stelling is dat eigenlijk hoe dommer mensen zijn, hoe slimmer ze denken dat ze zijn. En het was gebaseerd op hun onderzoek begonnen alleen van een krantenartikel van een man die een bank had overvallen. Maar het was gepaard. Want dat had hij bedacht. Hij had bedacht, als je met inkt schrijft, met citroen, is dat onzichtbaar. Weet je wat ik doe? Ik smeer citroen op mijn gezicht. Dan ben ik voor camera's niet te zien en word ik niet gepakt. Maar hij is natuurlijk gewoon gepakt. Nou, dat hele kleine beetje kennis had hij dus had. Ik doe een citroen over mijn gezicht, want dan word ik onzichtbaar. Gaf hem de illusie dat hij slim was. Nou, ze hebben allerlei vervolgonderzoeken gedaan. En die onderzoeken wijzen allemaal eigenlijk uit op een stelling dat hoe slimmer mensen zijn, hoe meer ze goed weten wat ze niet weten, en hoe genuanceerder ze worden in hun onkunde, en hoe weinig mensen van iets afweten, hoe sneller ze denken dat ze deskundiger zijn. Dus daarom ondersteun ik deze stelling.
Ah, oké, goed zo. Rens, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Rens Kolen van de Volksuniversiteit Amsterdam.
Hi.
Hi. Zal ik vertellen wat we doen aan omdenken?
Dat lijkt me handig, ja. Ja, anders hebben we radio. Ja.
Nou, kijk, de Volksuniversiteit Amsterdam is een stichting. Daar zitten mensen, die komen daar cursussen volgen. Dat zijn er 5000 per jaar. En die willen dat juist klassikaal doen, dus in de klas. En toen wij op, 10, 11 maart dicht moesten, hadden we binnen een week al die cursussen, inclusief de docenten en de cursisten, online. En ik denk dat dat iets zegt over het eigenaarschap, wat mensen voelen, wat de docenten voelen. Dat ze toch online gaan, terwijl ze dat liever niet doen. En dat ook de cursisten zoiets hadden van, goh, wij willen eigenlijk heel graag het sociale behouden. En dat kunnen ze heel goed doen via allerlei online tools. En als je het hebt over motiveren van mensen.
Hoe kan je colleges doen?
Ja, nou, en daar zelf natuurlijk allerlei vragen over. Nou, dus wij communiceren wekelijks met de cursisten en met de docenten over dat soort vragen. Maar wat je merkt is dat verandering ook plaatsvindt op het moment dat het moet. In de zin van dat je zelf ook ziet, het is nodig, anders mis ik mijn sociale of inhoudelijke uitdaging. Ja. Dus dat vind ik erg leuk om te vertellen.
Ja. Verhaal, de vraag die nu op tafel ligt, is wat gaan we hierna ermee doen? Ik heb een muziekschoolhouder geïnterviewd. Die was ook net zoals als dit voorbeeld binnen een paar dagen helemaal omgeschakeld om alle muzieklessen online te doen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een beurs, een vakbeurs op 16 april. Building Future Proof. Dus als u in het vastgoed zit, kunt u daar naartoe. Online. Ze verwachten meer dan 1000 mensen. Ze organiseren een online vakbeurs. Dat kan dus heel snel. Maar de leuke omdenkvraag die op tafel ligt voor de komende maanden en voor de komende jaren is, hoeveel van dit soort vakbeurzen, hoeveel van dit soort lessen van de universiteit, van de Open Universiteit, gaan we in de toekomst online doen? En blijkt dat we dat best kunnen? En kunnen we daarmee bijvoorbeeld CO2 terugdringen, ook op lange termijn? Kijk, dat zijn de leuke vragen. Hoe gaan we terugvallen in ons oude gedrag als we weer mogen reizen?
Nou, ja. Ik heb daar wel een gedachte ook over die ik met jullie wil delen. Ik denk dat heel veel dingen die nu gebeuren supergoede oplossingen zijn voor dat we nu niet met elkaar in contact kunnen komen. Die doen het nu heel erg goed. Ik denk dat we kunnen voorspellen een aantal ervan, zodra we live weer bij elkaar kunnen komen, ja, de behoefte van mensen om elkaar te ontmoeten is zo sterk, een aantal van die oplossingen zullen niet meer nodig zijn. Maar ik durf ook te zeggen dat een aantal van die oplossingen overgaan in nieuwe mogelijkheden, omdat de oplossing beter is dan wat we ooit hadden kunnen bedenken. Zo is er bijvoorbeeld een makelaar. Hij heet Jeroen Visser van Puur Makelaars. Die zag er zich mee geconfronteerd dat mensen niet meer kunnen gaan bezichtigen. Dat het veel lastiger is. Hij heeft een soort applicatie gebouwd. Dat mensen met hem door het gebouw heen kunnen. Door het huis heen kunnen. Ze kunnen ook zeggen, joh, ga even terug. Ik wil die keuken nog even bekijken. En hij zegt, ik heb het gevoel dat deze toepassing die we bedacht hebben ook na de crisis wel eens blijvend zou kunnen zijn. De grap is dus dat we weten dat niet. Maar ik weet zeker van alle duizenden dingen die bedacht worden, er zullen er heel veel zullen blijvend leiden tot nieuwe manieren van handelen, tot economie van zaken doen. Dat kan niet anders.
Nee, dus we gaan er aan moeten geloven. Ik krijg hier een paar vragen nog binnen via WhatsApp. We gaan kijken als we het kort kunnen beantwoorden. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik nog eerst even een jingle laten horen. Die klinkt zo. Want, dames en heren, u luistert nog steeds naar BNR Ask Me Anything. En vandaag hebben we het over omdenken. Ja, omdenken. Hoe kom ik omdenkend de crisis door? En je mag vandaag al je vragen stellen aan Maarten Bouwhuis, de man achter BNR Bedrijf, en Bertolt Gunster, de bedenker van het omdenken. Dat kan je doen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag bellen 020-468-4x0. Mag ik eerst even naar Thomas van Zeel van BNR Zaken doen, want ja, die gaat zo meteen beginnen om 12 uur. Thomas, een hele goede morgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Waarover heb jij het zo meteen?
Over staal met de directievoorzitter van Tata Steel Nederland, Theo Henrard. Dat is een bedrijf dat al heel lang onder druk staat vanwege overcapaciteit, vanwege de eisen die worden gesteld vanuit het hoofdkantoor aan de Nederlandse kantoren, de Nederlandse vestigingen in IJmuiden. Er zou een grote reorganisatie gaan plaatsvinden. Die is tot nader order uitgesteld, want het bedrijf heeft nu ook nog te maken met de coronacrisis. En wat betekent die coronacrisis voor de klimaatplannen van het kabinet en daarmee ook voor dit bedrijf? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dan vind ik zelf interessant een bedrijf dat afval van ziekenhuizen verwerkt. Vooral giftig afval, want nu die ziekenhuizen op volle toeren draaien, neemt ook het afval toe en daar moet iets mee gebeuren. Nou, er komen shredders en magnetrons aan te pas. Dus daar gaan we ook heel veel meer van horen. En we beginnen zo meteen in Den Haag, waar Wopke Hoekstra de Kamer uitlegt hoe hij zijn Europese opstelling op dit moment gaat veranderen of gaat behouden. Want ja, de strijd tussen het zuiden en het noorden die is in volle gang. En ze moeten er vanmiddag toch weer als eurogroep samen uit zien te komen. Hoekstra hoort vandaag wat hij van de Kamer als opdracht meekrijgt. En wij horen daar dan weer onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen over. Allemaal in BNR Zaken doen.
Het wordt weer een hele volle uitzending. Die kunt u vanaf 12 uur volgen, dames en heren, met Thomas Vassel. Maar tot die tijd kom erop met je vragen over omdenkend de crisis door. Ik heb aardig wat WhatsApp, zei ik al, heren. Dus we gaan even proberen wat antwoorden snel te geven. Ik begin met Vincent, die wil graag tips. Ik heb een loonbedrijf in de metaal en we zijn 100% afhankelijk van opdrachten van bedrijven die grotendeels dicht zijn. We kunnen wel organiseren om de efficiëntie in de toekomst te vergroten, maar dat brengt nu geen geld in het laadje. Wat moet ik doen? Ja, ik, Bertolt, je bent er stil van.
Ja, het is. Nou, kijk, mensen denken dat je met omdenken alles zou kunnen omdenken. Dat wij dat ook beweren. Dan heb je maar één been, nou, dan kan je toch leuk hinkelen. En dat is niet zo. Wij zijn geen blije doosbeweging. Heel vaak is een probleem gewoon ook echt een probleem. En is het niet op te lossen en kan je niks anders doen dan maar te accepteren dat je een probleem hebt. Maar wat je wel kunt doen zijn twee dingen. Ten eerste niet in paniek proberen het op te lossen waarvan je weet dat is verspilde energie. Dat werkt eigenlijk alleen maar averechts. Dus ik vind dat heel veel dingen, heel veel organisaties nu allemaal dingen online gaan weggeven. Dat is een soort paniekvoetbal. Dat leidt helemaal nergens toe. Dus gewoon stoppen met korte termijn oplossingen in paniek doen. Dat is al wat. En de tijd nemen om te bezinnen. En het tweede wat helpt is gewoon zeggen shit. Punt. Ik heb een probleem. Ja. Dat is ook echt een probleem. Punt. Maar ik maak er geen probleem van dat ik een probleem heb. Want vaak is er een probleem van maken dat je een probleem hebt. Een veel groter probleem dan het probleem zelf.
Ja, de keuze hoe je met het probleem omgaat. Laat het je gek maken of zeg je van ik accepteer het voor wat het is.
Ja, wat die man ook zei van het Jappenkamp, hè, dat je gewoon in paniek kunt zijn in een verschrikkelijke situatie. Dat is echt heel erg. Maar proberen adem te halen en te zeggen, dit is waar ik ben. Ik ben hier nu. Niet in paniek raken, helder blijven. En wat kan ik vanaf hier doen? En vooral rustig blijven. Terwijl je in paniek
bent. Ik zou er één ondernemerstip aan willen toevoegen. Hou klantcontact. De ondernemerstip is hou klantcontact. Die klanten kunnen je op dit moment niet inhuren. Hij heeft een loonbedrijf. Dat is waardeloos. Maar hou dat contact. En je zult merken, doordat je nu blijft investeren in het contact, dan heb je nog geen oplossing, dan heb je nog geen omzet. Dan weet ik zeker dat je op lange termijn, gewoon doordat je je relaties hebt onderhouden, dat het ook wel weer goed kan komen.
Ja, de volgende komt van Sander.
Ik heb ook nog een gedachte, als ik mag. En kijk, heel veel bedrijven zijn nu in paniek, zijn bezig met hoe haal ik geld op? Hoe kan ik geld verdienen? Hoe kan ik klanten krijgen? Is het denken vanuit schaarste? En ik begrijp het, want als het water je tot de lippen staat, dan is je eigen overleven eigen prioriteit één. Maar hoe zou het zijn als je kijkt naar wat zou ik kunnen geven aan de wereld nu? Hoe zou ik kunnen geven door bijvoorbeeld te investeren, zoals een van de luisteraars ook deed, maar dan ook te bedenken, hoe zou ik op een oprechte manier aan mijn goodwill kunnen werken? Wat kan ik doen voor mijn omgeving, voor mensen van wie ik hou, voor de werknemers die van mij afhankelijk zijn? En dat moet je natuurlijk wel menen. Je moet oprecht betrokken zijn en niet zoals een Rumach die dan voor het Rode Kruis allemaal dingen gaat doen, maar enorm onder vuur komt omdat mensen twijfelen aan de motieven. Of bekende Nederlanders die een lied zingen. Mensen zijn ongelooflijk gevoelig of die goodwill oprecht is of niet. Een geweldig leuk verhaal wat ik met jullie wil delen was een Australische krant die ook aan zijn goodwill wilde werken. En die werden geconfronteerd met dat mensen allemaal gingen hamsteren. Het toiletpapier was op. Wat hebben ze gedaan? Eén editie hebben ze 8 pagina's toegevoegd, onbedrukt, zodat mensen het als toiletpapier konden gebruiken. Ja. Nee, is dat een voorbeeld om aan je goodwill te werken of niet? Hey.
Ik denk het wel, ja. Maar dan moet je wel omdenken om je reet met de krant af te vegen. Maar Van, iemand zegt hier, omdenken binnen bedrijf kan ook komen vanuit de medewerkers. Heb je een goed idee, leg het voor aan de directie. Ja, dat is ook een manier, dat is waar directies ook open voor moeten zijn. Van dat je ook je mensen de kans geeft om met je mee om te denken. Ik heb Sander hier. Sander zegt, hi Jurgen, dit is de tijd voor mensen om zakelijk samen te werken. Niemand heeft nu liquide middelen, maar we hebben wel tijd. We moeten nu met gesloten beurzen samenwerken, nieuwe producten of diensten ontwikkelen om er na de crisis samen van te profiteren. Ja, vind ik een mooie tip.
Ja zo is het. En dat zie je ook, Jurgen, heel kort. Ja. Er zijn vrij veel bedrijven die in samenwerking zijn gestapt om de coronacrisis zelf te helpen. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, maar dat is natuurlijk heel interessant. Mm. Een bedrijf als Achmea, een zorgverzekeraar, heeft alle mensen met artsenpapieren in hun bestand opgezocht en gezegd, kun jij bijspringen in het ziekenhuis? Hè? Want zorgverzekeraars hebben heel veel artsen in dienst die normaal vanuit hun vakkennis onderhandelen met de ziekenhuizen. Kun jij bijspringen? En het beste voorbeeld is misschien wel Lusky. Dat is dat bedrijf, dat heb je wel gehoord, die hebben die app gebouwd. Die hebben al een gezondheidsapp. Die hebben een speciale app gebouwd waarin mensen hun gezondheidstoestand konden invullen, zodat we veel sneller een beeld krijgen van hoe het gaat met de gezondheid van een hele bevolkingsgroep in een gebied. Dat hebben ze eerst gedaan voor het OVG in Amsterdam. Dat hebben ze binnen een week tijd ontwikkeld. Echt omgedacht van wat heb ik, hoe kan ik het nu inzetten in coronatijd. En nu zijn ze dat aan het uitrollen over heel Nederland.
Ja. Het enige probleem waar ze nog tegen aanlopen is dat ze dus de testen die je moet doen om mensen te kunnen tracen het belangrijkst zijn. En dat je ook nog een betrouwbare test hebt, hoorde ik volgens mij. Ja. Dat ze daar nog tegen aanlopen. Maar het idee is wel goed, want je kan mensen heel makkelijk tracen. En je zit natuurlijk ook met privacy nog, maar ook daar moeten we op een gegeven moment kunnen zeggen van jongens, ik ben bereid om een gedeelte van mijn privacy op te geven, zodat ik in elk geval kan laten tracen wat mijn handeling en wandel is als ik eventueel besmet ben. De andere hier van Frodo. Hey Jurgen en gast, ik ben groentekweker, gespecialiseerd in de horeca. Voor mij ligt de handel 3 weken plat. Ik krijg regelmatig de suggestie, zet je groenten aan de straat voor de verkoop. Maar voor mij groenten en kruiden werkt dat niet. Die zijn hypergespecialiseerde producten die de consument niet wil gebruiken voor het koken. Geen consument weet dat hij moet doen met bijvoorbeeld oesterbladblaadjes. Alvast bedankt voor het meedenken, Frodo. weet je, dat zijn van die dingen. Ik denk, Frodo, als je echt je best doet, dan kan je bijvoorbeeld zo kunnen beginnen om op je site ideeën te geven van jouw producten, wat je daarmee zou kunnen klaarmaken. Mensen die nu heel veel thuis zitten willen ook heel veel experimenteren in de keuken. Dus waarom zou je niet leuke gerechten kunnen bedenken met de chefskoks aan wie je normaliter levert, om die gewoon thuis te maken en zeggen van jongens, dit zijn de producten die ik heb. Hiermee kan je hele mooie, zeg maar.
Nou, Jurgen, daar zijn al hele goede voorbeelden van. Hè? Er zijn tot en met sterrententen aan toe. Waar je nu gewoon een 3-gangen menu kunt afhalen. Dus er is nog, er is nog wat gaande. En inderdaad, als je dan gaat investeren in je klanten en gaat samenwerken, gaan ze misschien wel jouw producten gebruiken en niet dat van een ander. En nog een voorbeeld. Ik had het bedrijf Spoonie aan de lijn. Die maken kindergroenten. Ja, een soort van, die hebben groenten op een grappige manier vormgegeven, waardoor kinderen, zeg maar van de leeftijd van mijn kinderen, daadwerkelijk eindelijk groenten gaan eten. En ze hadden echt vlak voordat de crisis uitbrak, alle pallets klaarstaan om te gaan samplen in de Jumbo. Ze hadden een grote deal gemaakt met de Jumbo. Maar samplen is verboden in deze tijd. Je mag geen gratis eten geven in de supermarkt nu. Dat is logisch. Dus alles was direct klaar. En ze hebben binnen een week geschakeld. Ze hebben alles online gezet. En je kunt nu zelf pakketten kopen online en sturen ze op om je kinderen eindelijk groenten te laten eten. Hè? Dus ook zij, ik weet niet of dat voor hem een oplossing is, maar er zijn wel manieren om te denken.
Ja, iemand zegt hier.
Dat is het leuke van deze tijd. Van heel veel van die dingen zijn niet duurzaam, die gaan het niet redden, maar sommige wel. En de grap is, doordat iedereen van alles experimenteert, vindt er een veel grotere golf van creativiteit plaats, waardoor er ook dingen bedacht worden die wel blijvend zullen zijn. Alleen we weten het niet, maar dat is toch leuk? Sommige dingen zullen gaan werken.
Ledigheid is niet altijd das duivels oorkus. Het kan ook voor creativiteit zorgen. Iemand zegt hier, goedemorgen, fantastisch dat idee van omdenken. Laten we beginnen om de dood als onderdeel van het leven. We rekken mensenlevens op allerlei manieren. Bij een virus zijn alle gerekte levens op. Even kijken, dat komt van Kees de Groot. Ik weet niet of het onze Kees de Groot is.
Nou, kijk, dat haakt natuurlijk aan op de stelling die je al eerder aan ons voorlegde. Van, is het goed dat de situatie die er nu ligt ook wordt uitgedaagd door omdenkers? Hè? Dus de intelligente lockdown die we nu hebben met alle maatregelen, moeten we die uitdagen met omdenkers. Nou, een omdenker die je veel aan het woord hoort, is iemand die zegt, de dood is onderdeel van het leven. En de vraag is, hoeveel doden willen we voorkomen tegen welke prijs? Dat is ook de vraag die de modelleurs en de wiskundigen van het RIVM en van heel veel andere universiteiten, zoals we gisteren in NRC lazen, proberen mee te nemen, hoe moeilijk dat ook is. Maar we zullen dus daar het omdenken ook moeten gebruiken. We zullen moeten nadenken over wat is de verhouding tussen wat we doen, hoeveel doden we willen voorkomen, hoeveel druk we op de IC aankunnen. En het feit dat er in het MEC in de RAI, laten we zeggen, IC-plekken worden gemaakt. Nou ja, dat is ook weer een vorm van omdenken die hierbij hoort. Dus ik voel dat wel mee. Onderdeel van deze crisis is toch ook de dood een plek geven.
Ja, en wat ik ook een goede, hele goede ontwikkeling vind, is dat in alle nuchterheid we met elkaar de vraag durven te stellen van wat is waardig doodgaan? En hoe onmenselijk is het eigenlijk om het op te rekken en mensen met heel weinig perspectieven in een IC op te nemen, terwijl de kans dat ze eruit komen klein is. En als ze eruit komen, ze waarschijnlijk een kwaliteit van leven overhouden die echt bedroevend is.
Precies.
Maar heel veel oudere mensen zelf zijn in staat tot intelligente inzichten te bedenken, weet je, doe het maar gewoon niet. Wat heb ik eraan? Nou, dat vind ik dat op een hele volwaardige, volwassen, intelligente manier de dood in de ogen durven kijken als deel van het leven. Het hoort erbij. Laten we dat goed doen in plaats van te proberen het te verdringen.
Ja, ik wil tenslotte nog even één WhatsApp voorlezen. Die komt van Dick. Hi Jurgen, wij zijn van Rotterdam, zagen onze horecaafzet verdampen, waarmee 80% van onze oesterswamproductie gemoeid is. Gelukkig hebben we in samenwerking met lokale initiatieven als Support Locals 010 rechtstreeks en kleinschalige retailers ervoor gezorgd dat we onze zwammen die gekweekt op lokaal verzamelde koffielikker Rotterdam alsnog een mooie bestemming konden geven. We maken daarvan onder andere ook vega bitterballen en kroketten, ook lekker voor de BNR-borrel. Daarna zetten we vooral in op Nederlands werk thuis en Nederland kweekt thuis. Ja, dat vind ik mooie initiatieven die altijd werken. En iemand zegt ook, laten we meer naar Nederlandse muziek luisteren. Dat is misschien ook iets wat we in deze tijd kunnen doen. Onze eigen artiesten goed supporten. Ik doe een beroep op alle radiostations en ook op iedereen. Meer Nederlandse muziek downloaden. Maar dat hebben we allemaal nodig. Het is even omdenken als je gewend bent aan Engelse muziek. Maar geloof me, Nederlandstalig kan ook heel mooi zijn.
Nou ja, dat lokale, heren, daar zie je ook de coronakansen. Ja. Want in Haarlem en in Breda, en ik geloof nog wel in meer steden, maar die steden heb ik in ieder geval gezien, zijn hele grote initiatieven om lokaal te kopen en lokaal te doen. En dat zijn eigenlijk krachten die dat verhaal al 15 jaar proberen te vertellen. En die pakken dus nu een coronakans. En nu is er aandacht voor hun initiatief en komt iedereen bij elkaar. Dat is ook knap gedaan, toch? Dan zie je dus een kans in de crisis.
Ja, weet je wat ik heel knap vind? Is dat ik met jullie twee het heel uur lang toch mensen een beetje op een positieve manier heb kunnen motiveren in deze coronacrisis. En daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Ik sprak met BNR-presentator Martin Bouwhuis van BNR Bedrijf en met Bertolt Gunster, bedenken van Omdenken. Hou onze social media website in de gaten. Twitter het BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. En ik zou zeggen, jongens, begin om te denken. Begin te kijken hoe jij creatiever te werken gaat om deze crisis ook niet alleen te overleven, maar ook beter uit te komen. Tot morgen.